Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een proponent T.J. Lucas uit IJsselmuiden. Vanavond hoopt dominee A. Snoek uit Kesteren voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Er staan 2 collecte-emmetjes, 1 voor de diaconie en 1 voor de kerkvoordij. Zondag 14 juni hoopt voor te gaan, 's morgens om 10 uur, een dominee E. van Rooyen uit Noorderloos. En dat in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee van Rooyen ook voor te gaan in de Westerkerk. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing Ezechiël 37 van vers 1 tot en met 14. De te zingen psalmen, psalm 92, het eerste en het zevende vers. Psalm 33, vers 6. Psalm 79, vers 1 en 2. Psalm 79, vers 7. En psalm 108, het eerste en het tweede. Nou, een extra mededeling. Vanaf 1 juni mogen dan weer 30 mensen naar de kerk komen. We mogen vandaag starten. De maatregelen van het RIVM die zijn bekend en leidend. Voor de zondagen van 14 juni tot en met 1 juli wordt u door de kerkenraad gebeld die u uitnodigt om een kerkdienst bij te wonen. Het protocol wat geldt voor de Westerkerk wordt door de kosters uitgevoerd. Volgen aanwijzingen strikt op. En voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar onze site. Er wordt in deze dienst niet gezongen. De organist speelt de psalmen zodat u in de gedachten kunt meezingen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is nu psalm 27, het derde vers.
koning is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Onze eerste psalm die we zouden zingen, gemeente, is psalm 92, vers 1 en vers 7. En ik begrijp hoe onwerkelijk het is om een psalm op te geven die we vervolgens niet kunnen zingen. Maar ik lees ze u voor. Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. Het zij de ochtend stond vol zoetheid, ontstelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. En ook het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeren. 1 en 7 van psalm 92.
Thank you.
Wij stellen ons nu en als antwoord daarop zingen wij uit Psalm 33, het zesde vers. We mogen misschien ook wel neuriën. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, het blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Het zesde vers van Psalm 33. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze 10 woorden samen toen hij zei: U zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest en ook voorbeden doen. Grote en heerlijke God, tot wie zouden we anders heen gaan dan tot u, want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En het is ons een grote vreugde dat we hier weer in de kerk mogen zijn met althans een aantal gemeenteleden. Anderen zijn nog thuis met ons verbonden. Maar Heere, dat u ons dit nog geeft, dat is een voorrecht zoals we dat zelden hebben beseft. Het was altijd zo vanzelfsprekend dat we naar de kerk konden gaan. En dit hebben mensen nog nooit meegemaakt, dat dat onmogelijk is. En nu is er weer een begin. En daarom, Heere, u komt toe de lof en de dankzegging en de aanbidding. Voor alles wat u gaf en geeft. Voor het feit dat we ook in deze crisis gespaard zijn gebleven. Terwijl er velen om ons heen, of in elk geval in ons land en in de wereld, niet meer zijn. Wij mogen er nog zijn. En het is nog het heden der genade. U geeft ons nog de tijd om u te zoeken en te dienen. U geeft ons ook nu de gelegenheid om hier samen in de kerk te zijn of thuis met de gemeente verbonden. En Heere, wat bent u daarin goed voor mensen die dat niet hebben verdiend. We hebben zojuist uw heilige wet gehoord. En we moeten u belijden, we staan schuldig aan al uw geboden. Wilt u ons er maar aan ontdekken? En doe het ons zien, Heere, dat we niet zonder dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus kunnen. En ook niet zonder de Heilige Geest die dat toepast aan onze harten. En wilt u dan vanmorgen, nu wij hier in de kerk zijn of thuis met de gemeente verbonden, wilt u uw werk en uzelf en uw naam maar heerlijk maken in ons midden. En ook in het hart van een ieder van ons persoonlijk. Dat we voor het eerst of opnieuw die hartelijke verbondenheid mogen ervaren met u, met de Heere Jezus, met ook met het lichaam van Christus, uw wereldwijde kerk. En dat we het mogen weten, Heere, gewassen en gereinigd te zijn door dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Dat genoeg is voor de zonde van de hele wereld. Waarvoor niemand van ons te groot zondaar is. U bent bij machte om de grootste van de zondaren, de grootste vijand te maken tot een vriend. En Heere, wilt u dan vanmorgen ook in deze dienst werken, krachtig werken door woord en geest. En wilt u hier in de kerk, maar ook thuis, ervoor zorgen dat onze harten open gaan. En dat uw woorden daarin mogen gaan. En dat u net als bij die tollenaar in onze harten en onze huizen komt om daar te blijven. Ik moet heden in uw huis blijven, zei u tegen Zacchaeus. En hij ontving u met blijdschap. Heere, mag dat ook vanmorgen zo zijn. En wilt u met die Pinkstergeest waaien, zoals u dat toen ook deed op die grote Pinksterdag, waarin we lezen in Handelingen 2. Ja, want die geest is toch niet veranderd. U bent toch niet veranderd. U bent ook nu bij machte om in onze vastgelopen situatie door te breken. Om in onze dood leven te geven. Om onze futloosheid te doorbreken. En onze harten gaande te maken. Opdat wij leven tot uw eer.
Heren, zo bidden we voor deze dienst en voor allen die hier een taak hebben. De koster, de organist. En Heren, geef dat onze harten mogen zingen als onze mond het niet kan. Ja, en dan kunnen we thuis ook altijd nog volop meezingen. En Heren, gedenk de gemeente. Gedenk uw kerk. Er zijn mensen die zijn erg ongerust over hoe de kerk tevoorschijn zal komen uit de crisis. Heren, maar daar hebt u verstand van. Daar weet u raad mee. En daarom is onze hoop en onze verwachting alleen van u. We bidden, Heren, voor alle die ziek zijn. We bidden voor de gemeenteleden die een verborgen kruis hebben te dragen. We bidden ook voor Tessa Dekker, die deze week voor controle weer naar het ziekenhuis moet. Heren, wilt u ook in die omstandigheden uw zegen gebieden, opdat de operaties en de ingrepen mogen leiden tot het gewenste resultaat. We bidden, Heren, voor onze gemeenteleden die het moeilijk hebben. Heren, u weet van omstandigheden af. Wilt u zelf troosten en kracht geven? We danken u ook voor het feit dat velen mochten slagen voor hun schoolopleiding. Ook al ging het dit jaar allemaal anders. En toch komt u ook de dank en de lof toe daarvoor. Dat u kracht gegeven hebt om ook in de jaren die daaraan vooraf gingen te helpen en door te helpen. We danken voor dat prachtige resultaat als ze straks een diploma in handen gedrukt krijgen. We bidden ook voor hen voor wie dat nog niet geldt. Geef dat ook nog herkansingen tot het gewenste resultaat mogen leiden. We bidden voor onze jongelui. Heren, wijs hen de weg en ga hen voor in de keuzes die ze maken. Voor een opleiding of om een werkkring te vinden. Of de keuzes die ze maken als ze een verbintenis aangaan voor het leven. Om een gezin te stichten. Heren, wijs de weg. Ook aan ons als ouderen. U weet op welke kruispunten we kunnen komen te staan. Heren, neem ons bij de hand. We bidden voor onze overheden. De burgemeester en wethouders van deze burgerlijke gemeente Twenterand. Voor de provinciale en ook voor de landelijke overheid. Voor onze minister-president, voor het kabinet, voor de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Ja, Heren, wie zal er wijsheid vinden om leiding te geven aan ons land en volk in deze tijd? Wilt u dat zelf maar geven? Wilt u ons bewaren bij uw woord en bij uw dienst? We bidden voor ons koninklijk huis. Heren, geef ook daar dat onze koning en koningin, de kinderen en de verdere familie, hun kracht mogen putten uit uw woord. Zo bidden we voor deze wereld in nood, voor uw volk Israël. Geef dat ook daar het licht van het evangelie helder zal mogen schijnen. Gedenk hen die worden vervolgd om het geloof. Heren, wilt u door uw Heilige Geest bij hen zijn. We bidden voor zending en evangelisatie. Doe uw koninkrijk komen en versterk uw kerk. En wilt u de werken van de boze afbreken. Zo hebben wij u veel te vragen en ook veel te danken. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed. En zegen uw woord als we dat mogen lezen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit Ezechiël 37, de versen 1 tot 14. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. De hand des Heere was op mij en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden van een vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom en zie, er waren zeer velen op de grond van de vallei en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en zie, een beroering. En de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Hier eindigt de schriftlezing en in de prediking willen we bij dit visioen, bij dit gezicht, stilstaan. Je zou als kerntekst kunnen noemen vers 14, en ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot hiertoe lezing van schriftgedeelte en tekst. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Normaal zou ik zeggen, u mag nu uw gave geven. Hier in de kerk mag u dat straks bij de uitgang doen, maar thuis mag u dat digitaal doen. De Heere zegen u en uw gaven. En wij zouden dan nu gezongen hebben Psalm 79, de versen 1 en 2. En die psalm doet heel sterk denken aan de toestand zoals we die aantreffen in Ezechiël 37. 79 vers 1 en 2. Het eerste vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, ze hebben stout, dat wil zeggen overmoedig, uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren, het licht al verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld, hun lijken onbegraven, verzaden, dat wil zeggen verzadigen na hun dood, het gedierte in hongersnood en gier en kraai en raven. En dan het tweede, het kostelijk bloed van uw gunstgenoten als water om Jeruzalem vergoten, doet wijd en zijd des vijands woede blijken. Het ganse veld is nu bezaaid met lijken. Van de eer des grafs beroofd, de nabuur schudt het hoofd en lacht met onze ellenden. Ons deerniswaardig lot stelt ons ten smaad, ten spot van vreemden en bekenden. 1 en 2 van Psalm 79. Na het amen van de prediking zingen wij psalm 79 in gedachten dan, of neuriënd, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Onverwinbaar, dat betekent onoverwinnelijk. Gods kracht is onoverwinnelijk. Nou, dat zullen we zien in de preek ook, dat Gods kracht onoverwinnelijk is. Ik heb als thema boven de preek gezet de kracht van woord en geest. En ik heb nog als woorden zomaar even wat extra dik gedrukt. En dat zijn de woorden: en gij zult weten dat ik de Heere ben. Ja, er wordt wel gezegd de laatste week, hoe zal de kerk door de crisis of uit de crisis komen? Nou, gemeente, vanmorgen gaat het ook over een crisis in Ezechiël 37. En als u ziet hoe glansrijk dat God door zijn geest hier doorheen breekt, dan mogen we moed hebben voor de kerk van vandaag. Als u wel eens in Jeruzalem geweest bent, dan was u misschien ook vlakbij de Knesset. Misschien er wel in zelfs, nou, daar kom je zomaar niet in natuurlijk. De Knesset, dat is dat vierkante parlementsgebouw, zwaar beveiligd, hekken eromheen. Maar daar vlakbij, daar staat de menorah, de zevenarmige kandelaar. Die is in 1956 of 57 geschonken door het Britse parlement aan de nog jonge staat Israël. En op die menorah, zoek het maar eens op, een plaatje op internet of wat dan ook, kijk maar eens naar al die, want op die menorah staan allemaal afbeeldingen. Het is allemaal in brons. En dat in het hart van die menorah, daar zie je een afbeelding en die heeft te maken met Ezechiël 37. Al die afbeeldingen gaan over de geschiedenis van Israël en die middelste afbeelding, zal ik maar zeggen, in het hart van die kandelaar, daar zie je een beeld van Ezechiël 37. We zien daarop skeletten overheen, overeind komen en daar overheen wappert een man met zijn lange kleren. Een beeld van de geest. En nu we het toch over Jeruzalem hebben, als je dan bij Yad Vashem komt, je zet de auto of de bus waar je mee bent, die zetten ze op het parkeerplaats en dan loop je vanaf de parkeerplaats onder zo'n grote betonnen constructie door en je draait je om. En wat zie je daar in Hebreeuwse en Engelse letters? De woorden uit Ezechiël 37 vers 14. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. Dat is indrukwekkend om te zien. Ezechiël 37, vers 1 tot 14, wordt door de Joden gelezen op het Pascha. Maar het is Pasen en Pinksteren tegelijk. Want centraal in dit hoofdstuk staat het werk van de Heere, die zijn volk waarvan niets meer over was dan een massa dorre beenderen. God gaat ze tot hun lichamen terugroepen. En dat is ook het werk van de geest die van alle kanten komt aan van de vier winden, van alle windstreken komt die aanwaaien en die dode lichamen levend maakt. Ezechiël betekent God is sterk. Door Nebukadnezar was hij meegenomen naar Babel. En de elite van het volk, waaronder Daniël met zijn vrienden, die zat daar toen al 8 jaar. En 9 jaar nadat Ezechiël weggevoerd was, zou ook de rest van Israël weggevoerd worden van Juda en zou Jeruzalem definitief verwoest worden. Ezechiël was een priesterzoon, zijn vader heette Buzi. En in zijn kinderjaren heeft hij mogelijk de profeet Jeremia nog horen prediken in Jeruzalem. En toen Ezechiël 30 was, riep de Heere hem tot het profetenambt bij de rivier de Gebar of Kebar. En je zou kunnen zeggen, waar wij geen mogelijkheden meer zien, waar wij met de brokken zitten door onze eigen schuld en geen idee meer hebben hoe het verder moet, daar grijpt de Heere in. Toch. Langdurig en indringend had de Heere zijn volk vermaand. Door de prediking van Jesaja en Jeremia. Wat heeft de Heere er een werk aan gehad om zijn volk terug te roepen uit hun afgodendienst en hun eigen godsdienst. Maar zij bekeerden zich niet. En wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dat zie je ook in de geschiedenis van Israël. Maar God zet er geen punt achter. Je zou kunnen zeggen in zeker opzicht, de Heere bekeert zich. Hij keert zich om. Hij wendt zich tot het volk door middel van een nietig mensenkind. Die rijke belofte mag doorgeven. En van die belofte is Ezechiël 37 een sprekend voorbeeld. God gaat zijn volk herstellen door de kracht van woord en geest. Nou, wat zien we? De Heere legt zijn hand op Ezechiël. Als God dat doet, als hij zijn hand op je legt, dan krijg je ongekende kracht. Dan neemt hij je helemaal in beslag. En de profeet wordt ook vervuld met de geest van God en hij zag zichzelf in een visioen gebracht. Dus niet letterlijk, maar in een visioen zag hij zich gebracht in een vallei vol beenderen. Van die wijde open vlakten waren daar in Mesopotamië genoeg. En in gedachten zet de Heere Ezechiël daar in zo'n vallei neer. Een wijds, maar ook schrikbarend perspectief opent zich voor hem. De vallei was vol beenderen. En let dan goed op hoe het er staat. De vallei was vol beenderen. Beeldvullend is daar de dood aanwezig. En de profeet slaakt een kreet van verbazing en zie. Al die beenderen liggen in een chaotische wirwar en in grote menigte door het dal verspreid. En dan nog een keer. En zie, laat het tot je doordringen. Ze waren zeer dor. Door gieren en hyena's afgekloven en versleept. Door weer en wind volledig uitgedroogd. Een tijd om deze ontzagwekkende massa gedoden te begraven is er nooit geweest. En het gaat hier niet alleen om de dood, maar het gaat ook om de vloek. Om goddelijk oordeel. En dit is de werkelijkheid waar Psalm 79 ook van zingt. O God, heidenen zijn gekomen. En de dode lichamen van uw knechten hebben ze aan de vogelen van de hemel tot spijs gegeven. En het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte van het land. En wat een hopeloze aanblik. En na die schokkende confrontatie stelt de Heere een vraag. Mensenkind, zoon van Adam, zullen deze beenderen levend worden? Wat een vraag eigenlijk. Een mensje uit het stof gevormd moet hierop antwoorden. Wat moet een mens dan antwoorden? Er zijn ook van die situaties dat je met eerbied gesproken tegen de Heere moet zeggen, Heere, wat moet ik hier nu op antwoorden? Ik kan hier niks mee. En je vraagt je af, zou God hier nog wat mee kunnen? En hoewel Ezechiël gehoord zal hebben over de opstanding uit de doden, we denken dan aan Elia die dat kind van die weduwe in Zarfat opwekt uit de doden. Die man die in het graf van Elisa gegooid werd uit pure paniek en dan levend wordt. En ook nog dat kind van de Sunamitische. Dus daar moet hij van gehoord hebben, van voorbeelden en toch. Weet de profeet nu wat hij zeggen moet? Ja, hij weet dat de God van Israël, in tegenstelling tot alle andere goden van de volken, bij machte is om te heersen over dood en leven. En omdat het God zelf is die deze vraag stelt, houdt hij rekening met het voor mensen onmogelijke. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. En kijk dan eens goed in je Bijbel hoe dat de naam van de Heere hier gespeld staat. Eerst Heere met één hoofdletter en dan Heere met allemaal hoofdletters. En die dubbele naam, Heere, Heere, komen we in de profeet Ezechiël meer dan waar dan ook tegen, 217 keer. De eerste naam Heere, dat is Adonai. Daarin ligt de notie van dat God de Heer is over de hele aarde. De Almachtige. En de tweede, Heere met allemaal hoofdletters, dat is de verbondsgod. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. De God die meereist. En met die dubbele naam spreekt de profeet Ezechiël de Heere aan. En hij zegt daarmee dat hij de Heere onvoorwaardelijk vertrouwt. God weet zelfs raad in een dal vol met beenderen, met de meest vastgelopen en uitzichtloze situatie, ook vandaag. Gemeente, en dat moeten we echt goed vasthouden, ook vandaag. En ook in jouw en mijn en uw persoonlijk leven. Ja, het was uitzichtloos waarin de Israëlieten terechtgekomen waren. Door hun eigen ongehoorzaamheid en ontrouw aan hun God. Ze hadden hun hoop gesteld op goden van hout en steen. Ja, ze vertrouwden hun ziel en zaligheid zelfs toe aan wat? Ja, aan de sterren. Waar vestig jij je hoop op? Jeremia 8 zegt, die afgoderij is de oorzaak van deze toestand. Jeremia 8 vers 1. In die tijd zullen ze de beenderen van de koningen van Juda, de beenderen van hun vorsten, de beenderen van de priesters, de beenderen van de profeten en de beenderen van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven halen en ze uitspreiden, te kijk zetten voor de zon, voor de maan, en voor heel het leger van de hemel, die zij hebben liefgehad, die ze hebben gediend en die ze achterna gegaan zijn. Die ze hebben geraadpleegd en waarvoor zij zich hebben neergebogen. Maar die goden zullen dan niks meer voor je kunnen betekenen. Ze zullen niet verzameld en niet begraven worden, als mest op de aardbodem zullen zij zijn. Dat zegt Jeremia. En hier zie je het voor je. Een vlakte vol met botten. Was Israël trouwens in die afgoderij uniek? Nou, als je de Bijbel leest, Oude en Nieuwe Testament, dan zie je wel dat dat één grote faillietverklaring is van het van God vervreemde menselijke bestaan. En in dat dal, vol dorre doodsbeenderen, is ons bestaan getekend. Door onze totale corruptie, bedorvenheid, is de zonde diep ingevreten tot in de haarvaten van het maatschappelijke en het persoonlijke leven. En toch, God heeft het daarbij niet gelaten. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Maar wat kan God dan met zo'n vallei vol botten? Het middel waarvan God zich bedient is verbijsterend eenvoudig. Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord van de Heere. Werp het woord er maar in en zeg, alzo zegt de Heere, Heere, tegen deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en u zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En ik zal de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Lijkt dit nou geen volkomen dwaasheid? Profeteren tegen volslagen dode botten. Je ziet het toch al voor je. Stel dat je de opdracht zou krijgen, dan zou je denken, ja, dat is toch gek. Dat kan toch niet. Ja, dat is de werkelijkheid van het woord van God. Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, een dubbel voorwaar. De ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem van de levende God en ze zullen leven. De dood is voor God geen probleem. En Paulus zegt het, het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking, door het gewone eenvoudige middel van de prediking, helemaal geen show, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Dus de opdracht is, profeteer. De Heere vraagt Ezechiël om het woord van God uit te spreken over die doodse toestand. Eerlijke prediking is een machtig middel. Een machtig gebeuren met grote gevolgen. En wat zijn we ook afhankelijk van het gepredikte woord. Als het woord niet klinkt, gebeurt er niks. En als de prediker de boekrol van het woord van de Heere niet zelf eerst gegeten heeft en verteert, wat heeft hij dan door te geven? Of hij moet een valse profeet zijn, die heeft altijd zijn eigen woordje klaar. God legt het profetenambt, ook het ambt van alle gelovigen, op kleine, nietige mensen die in zichzelf helemaal niks voorstellen. En wat brengt dat machtige woord van God niet allemaal teweeg? Iemand zegt, kan God dan ook in mijn leven werken? Ik vrees eigenlijk het ergste, want ik heb het lezen in de Bijbel zo lang laten versloffen. Ik ben er zo slordig in en ik voel me soms zo'n huichelaar. Nooit bij die gedachte blijven steken, gemeente. Grijp moed. Wie je ook bent, neem het woord ter hand. God zegent het. Hij doet het. En het middel is al even eenvoudig en verbijsterend als de uitwerking. De Heere spreekt en het is er. Er ontstaat een geruis, ja een geratel. Commotie, zegt dan de Latijnse vertaling. De beenderen komen bij elkaar, er ontstaan complete skeletten, er komt vlees en zenuwen op en de Heere trekt er een huid overheen. Het is net alsof je ja, zo'n handschoen aantrekt, de huid wordt er overheen getrokken. Dat is schepping en herschepping tegelijk. En zoals het toen was, is het nog steeds. De Heere zendt nog steeds altijd boodschappers uit om het evangelie te doen horen, om Gods woord uit te roepen over doden, over mensen die in zichzelf niks hebben dan lege handen en lege harten en een bestaan zonder enig perspectief. En daarover moet het woord van God worden uitgesproken, geproclameerd. Gij dorre beenderen. Hoort het woord van de Heere. Nee, dat is geen compliment als wij dorre beenderen genoemd worden. Want we menen soms nog wel aardig levendig en aardig vitaal te zijn. En natuurlijk, u moet dat geestelijk verstaan, dat begrijpt u. Want In het natuurlijke leven is het heel fijn als u veel activiteiten ontplooit en je gaven besteedt enzovoort. Maar geestelijk is onze afkomst getekend in dit visioen. En ook nu weer, gemeente, wordt hier de naam gespeld met allemaal kapitalen. De God van Israël. De God die door zijn profeten heeft gesproken, spreekt ook tot de heidenen. Heel de wereld moet het horen. Ik zal. Ik zal de geest in u brengen en u zult levend worden. En het uiteindelijke doel, de erkentenis dat de Heere God is. Dat is het doel dat God heeft met de schepping, maar ook met de herschepping. Dat wij erkennen dat niet wij, maar de Heere God is. En daar zit het nu precies bij ons op vast. Wij willen niet dat Hij koning over ons is. Herschepping, dat wil zeggen dat wij opgewekt worden uit onze geestelijke dood en opstaan tot een nieuw leven in Christus. En dat is nou precies de symboliek van het doopvont. Ondergaan in het oordeel, het water verdrinken in het water van het oordeel en opstaan, gewassen en gereinigd. Dus het veroordelende water wast en reinigt tegelijk en doet ons opstaan tot een nieuw godzalig leven met Christus. En daarbij hoort dat wij aanvaarden dat Hij koning over ons is. Maar deze confronterende boodschap stuit vaak op weerstand in je hart. Heb je dat wel eens ontdekt? Dat je zegt, ik weet het, het is zo, maar nou, dan komt er van alles uitgesproken of onuitgesproken. En we blijven liever oneindig doormodderen met ons eigen gedoe, dan dat we helemaal ons laten zaligen door God. Soms ontkennen we liever dat we een probleem hebben, dan dat we ermee naar de Heere gaan. En toch, de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten, en Hij is het die desondanks ons zijn vriendschap biedt. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Zo is God. Het kan zijn dat je bij jezelf een geestelijke futloosheid bespeurt, waar je bang van wordt. En dat je soms, als je met de Heere mag leven, ook wel eens zegt, is het ooit wel waar geweest? Hoe kom ik hier ooit nog uit? En dat er op de bodem van je ziel toch een verlangen ontwaakt, o Heere, doe mij hieruit opstaan. Wilt u het nog eens maken zoals het ooit geweest is? Of een verlangen in je hart om de Heere beter te leren kennen, om met Hem te leven. Alleen je weet niet hoe het moet. Je voelt je machteloos. Het enige wat ons hierin verder kan brengen, gemeente, in alle opzichten, is het woord van de levende God. Er kan geen show of theater tegenop. Meestal overtuigt God en werkt God op kalme wijze. Hij overtuigt op een bedaarde wijze. En laat dan het woord van God ook eerlijk op je inwerken. Hij werkt door zijn geest in het verborgene, maar de uitwerking zal zichtbaar worden. Dat kan niet anders. Zo gebeurde dat ook in Egypte. Staande vierde Israël het Pascha. Het stond op uit de dood van de slavernij. Weg eruit. En dan ziet Ezechiël het wonder zich voor ogen voltrekken. En hoewel daar nu vele complete lichamen liggen, de botten zijn allemaal bij elkaar gekomen, één ding ontbreekt nog. Het laatste, het allesbeslissende ontbreekt. En nu gaat er opnieuw een Godswoord voor dat laatste vooraf. Een bevel van de hemel weer klinkt. Lees maar mee in vers 9 en let ook op de herhalingen. Daarop zei hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest. En blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Het valt u op dat het woordje geest met een kleine letter geschreven is. En dat is terecht. Want het betreft hier in de eerste plaats de levensadem. Maar daar staat wel het Hebreeuwse woord ruach. En dat heeft eigenlijk meerdere betekenissen. Wind, adem, levensgeest. Maar ook is het woord voor de Heilige Geest. En hier klinken eigenlijk al deze betekenissen mee. Zoals God Adam en Eva de levensgeest inblies in de neusgaten, zodat ze werden tot een levende ziel, zo blaast de Heilige Geest als een geweldige gedreven wind uit noord en zuid, oost en west, het leven in deze gedoden. De wind blaast waarheen hij wil en je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Je kunt het niet beredeneren, maar het is er. En die geest verdrijft de kilte van de dood. Die geest brengt ons in een levende relatie met God. Zijn dienst, ontdek je dan, is een liefdedienst. En ze gaan op hun voeten staan en dan wordt het een zeer, zeer groot heer. Dat betekent leger. Een schare, nieuwtestamentisch gezegd, die niemand tellen kan. Nou, naar de betekenis van dit visioen hoeft de profeet niet te raden. God zelf geeft de uitleg. De beenderen, dat is het hele volk van Israël. En onder dat volk Israël, dat is in ballingschap, daar wordt de volgende spreuk gehoord. Onze beenderen zijn verdord, onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden van alles wat het leven zin geeft. Geen vrijheid, geen leven, geen hoop, maar slavernij, dood en hopeloosheid. Maar dan in vers 12... gaat het visioen helemaal over op een ander beeld. Nu geen slagveld, maar een begraafplaats. En weer spreekt God. En waar hij spreekt, is het Pasen en Pinksteren tegelijk. Ik zal openen. Ik zal u uit uw graven doen opkomen. Ik zal u brengen in het land Israël. Ik zal mijn geest in u geven en u zult leven. Deze taal herinnert aan de uittocht uit Egypte. En zowel de uittocht uit Egypte als de ballingschap en de terugkeer, dat zijn de leidende motieven in Israëls godsdienst. Egypte. En midden in de ballingschap kondigt God de komende verlossing aan. Waartoe deze verkondiging? Waartoe deze verlossing? Waarom is dat eigenlijk? Waartoe de bekering van een zondaar? Er is maar één reden, gemeente. Opdat jullie zullen weten, opdat wij allen zullen weten dat de Heere God is. Daar gaat het om. De eer van God. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Daar gaat het om. En ook dat wij weten dat er maar één naam gegeven is onder de hemel door de welke wij zalig moeten worden. En dat is Jezus en die gekruisigd en opgestaan. één naam. Die moet Israël, zijn verbondsvolk en de heidenen samen weten. En samen en heel persoonlijk moeten wij leren erkennen dat hem de eer en de aanbidding en de dankzegging toekomen van nu aan tot in alle eeuwigheid. En daarom zendt de Heere zijn geest, die Heere is en levend maakt. En door die geest mag Israël leven en terugkeren in zijn land. Dat is het evangelie. Je kunt nog zo diep gezonken zijn, nog zo afgedwaald. De schepper van hemel en aarde, jouw maker, weet je te bereiken. Die beenderen waren zo dor dat ze niet eens meer tot God konden roepen. Zo is het bij ons toch ook. We zijn zo dood. Dood in zonden en misdaden, zegt Efeze 2. Doder dan dood kan toch niet? Maar God weet er raad mee. Hij weet verloren en verdwaalde schepselen te bereiken, te roepen, te redden van de ondergang. Want Christus is die dood ingegaan en heeft dood en graf overwonnen. Die hebben geen macht meer uiteindelijk. Hij zegt, ik was dood, maar ik leef in alle eeuwigheid. Ik leef en gij zult leven. Het is intussen goed gemeend om te beseffen dat de beloften van God aan Israël, ook nu en in de toekomst, dan heb ik het echt even over het volk Israël, die beloften zullen hun uitwerking niet missen. Zeker niet. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die precies weten hoe dat moet. Dan moet Israël daar de staat Israël en dan moet het zus en dan moet het zo en dan moet er nog een tempel gebouwd worden. En de Joden van heel de wereld moeten daar dan naartoe. Nou, de concrete invulling van die beloften en van Gods werk laten we graag aan de Heere zelf over. Want voordat je het weet maak je grote brokken. Dus daar weet de Heere zelf heel goed raad mee. Wij hoeven de Heere met eerbied gesproken echt geen handje te helpen. Maar gemeente, als het maar voor ons genoeg is dat God zelf zijn werk voltooit, en dat geeft hij niet uit handen. Wees maar niet bang. Maar de beloften liggen er, alzo, zegt Paulus, op die manier, zoals ook de rijkdom van de volheid van de heidenen is ingegaan, op die manier zal ook heel Israël zalig worden. Er liggen grote beloften, zeker. Nou en of. Maar Israël wordt niet zalig via een alternatieve route, maar langs en door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat geloof, dat is verkondigd. En dat gaat de wereld over. En het werk van de Pinkstergeest is het dat die doden levend maakt. Het woord van God toepast in de harten en Christus verheerlijkt. De Messias van de Joden en het licht van de heidenen. En Joël profeteerde, en het zal geschieden in het laatste der dagen dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Nou, dat hebben we geweten. De kring is na die Pinksterdag zeer verwijd geworden. Het evangelie is ook op Europese bodem gekomen. En als je toch eens zit te bladeren in een boek met kathedralen en kloosters en kerkgebouwen in Europese landen, dan sta je er werkelijk paf van. Wat het christelijk geloof in ons werelddeel. En dan zijn we toch Europeanen, of je het wil of niet. Wat het christelijk geloof in ons werelddeel teweeggebracht heeft. En heus, er zijn heel veel nare dingen gebeurd, ook in naam van het geloof. Maar toch, wat heeft dat zijn stempel gedrukt op ons werelddeel? En nu? Ook de kerk en ons werelddeel verkeren in een diepe crisis. Want talloos vele kerken staan leeg. En talloos vele Europeanen draaien er hun hand niet voor om de kerk voorbij te lopen. Hoe moet dat toch verder? En hoe moet het verder met onze kerk? Laten we maar gewoon dichtbij blijven. Zijn wij inmiddels alweer van een levende gemeente in een doodse vallei aan het veranderen? Nee, het oordeel komt ons niet toe. Maar het kan zomaar zijn dat God bezig is om ons te ontdekken aan onze armoede. En wat zou dat heilzaam zijn? Als we onze ellende eens eerlijk onder ogen zouden zien. En als we in een oprechte belijdenis van onze schuld tegenover God en tegenover elkaar zouden buigen onder het oordeel van God. De lijst van gesloopte kerkgebouwen in Nederland, afgebroken kerken dus, die begint zo lang te worden dat je denkt, waar gaat dit heen? En wat zijn we vaak bezig met van alles en nog wat, wat leven we toch veel te weinig uit de kracht van het woord. Als we daar toch eens veel meer verwachting van zouden hebben, van dat eenvoudige woord. En wat minder verwachting van onszelf. Wat zou het er dan al anders met ons voorstaan? Want wij redden de kerk niet door allerlei capriolen uit te halen. De redding van de kerk doet God zelf. Dat geeft hij niet en nooit uit handen. Het woord doet het. Het woord alleen. En als je daarin thuis bent, dan weet je dat Christus het zelf heeft gezegd. In deze wereld zul je verdrukking vinden, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En ook dat in de laatste tijden op zullen staan de antichrist die zich met al zijn helpers groot en boos en sterk maakt. En ook dat er sprake zal zijn van een grote afval. De ongerechtigheid zal zich vermeerderen, de liefde van velen zal verkillen. Het leven wordt eenzaam en koud en hard en liefdeloos. Want we zijn vooral bezig met onszelf. Ik moet immers groeien. Ik moet het immers naar mijn zin hebben. Ik maak zelf wel uit of en zo ja waar en hoe ik aan mijn godsdienstige behoeften werk. In onze tijd hebben wij zelfs van de kerk nog een consumptieartikel gemaakt. Zolang het ons aanstaat en wij voldoende aan onze trekken komen, dan zijn we er, maar anders verbreken we de gemeenschap en gaan we elders consumeren. Wordt het niet ook in dat opzicht hoog tijd, gemeente, dat we kerkbreed ons voor de Heere verootmoedigen en ons gaan bezinnen op de betekenis van de kerk als het ene ongedeelde lichaam van Christus? Het kan toch niet zo zijn dat we tevreden zijn met de toestand zoals Ezechiël die daar aantrof in die vallei. De beenderen lagen overal door elkaar heen verspreid. Er zat geen verband in en geen leven. Ja, daaraan moeten we ontdekt worden, aan die totale verlorenheid buiten Christus en een hart dat door schuldbesef getroffen is en verslagen, dat is de Heere aangenaam. En juist waar wij vastlopen, kan de Heere verder. Uit pure genade, want God is ons niets verplicht. Hij had ons ook in onze zelfgekozen toestand kunnen laten liggen. Maar als God dan komt, dan betekent dat niet dat dan alles in ons leven hetzelfde blijft. Het kan gaan dwars door verbanning, deportatie, ballingschap, ziekte, benauwdheid, ongeluk, ontslag en noem het maar heen gaan. Ons leven kan wel zo op zijn kop komen te staan dat we met onszelf geen raad meer weten. Maar juist in de duisternis schijnt het licht. En God, en niet wij, schept leven waar wij midden in de dood liggen. Opdat wij zullen weten dat God de Heere is. En laat het dan, tot slot gemeente, ons ootmoedig gebed zijn, of de geest van Pinksteren onszelf, onze gemeente, de kerk, ja, alle mensen in de hele wereld nieuw leven wil inblazen. Want de God van Ezechiël leeft nog. Amen. Psalm 79, het zevende vers. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Hier in de kerk en thuis meeluisterend hebben wij uw woorden mogen horen. We hebben mogen zingen of neuriën of in gedachten de woorden mee mogen zeggen. Want u bent goed en zeer te prijzen. En u weet raad met de naarste situatie en de uitzichtloze toestand waarin wij mensen kunnen verkeren en waarin wij ook verkeren daadwerkelijk. Als we buiten u ons leven denken voor te zetten. Maar u kunt erbij, Heere. Ook al zeggen wij tegen u, ik doe niet mee, u kunt erbij. Ook al kruipen wij weg, u ziet ons. Al zitten we tussen de bladeren van een dichte struik en we zitten te kijken hoe u voorbij komt. U weet onze naam en u roept ons tevoorschijn. En daarom, Heere, wilt u ons niet overgeven aan onze eigen plannen en onze eigen gedachten. Maar wilt u door uw genadig ingrijpen in ons leven ons ook werkelijk maken als mensen zoals wij bedoeld zijn. Namelijk mensen die leven tot uw eer en die in het leven u groot maken. En geef dat er dan ook van de gemeente die goede geur van Christus mag uitgaan, ook in onze maatschappij van vandaag, dat mensen aan ons mogen zien dat we u lief hebben. En dat we leven vanuit die kracht die u door uw Heilige Geest en door uw woord ons geeft. En dat we zo in deze wereld ook voor de mensen om ons heen iets mogen betekenen. En dat we het mogen uitleven dat uw dienst een liefdedienst is. Dat betekent niet altijd dat we dan worden gewaardeerd. Het kan ook het tegenovergestelde opleveren. Spot en hoon en smaad. Maar ook daar heeft u mee te maken gehad, Heere Jezus. U weet wat dat is. En daarom kunt u mensen zoals wij ook helemaal begrijpen en u draagt ons. Zo komen we tot u en leggen deze dienst en alles wat er gezegd, gezongen en gesproken en gedacht is, terug in uw handen. En we vragen, Heere, wilt u ermee doen wat goed is in uw ogen? Dat onze hoop en verwachting op u alleen zal zijn. En dat we vervolgens ook van harte bereid zullen zijn om voortaan voor u te leven. Zo komen we u danken en vragen ook, Heere, wilt u met ons zijn als we voor de tweede maal deze zondag een kerkdienst mogen beleven. Het zij thuis, het zij hier. Zegen alle kerken en gemeenten waar rond uw woord wordt samengekomen. Bewaar en vermeerder uw kerk, opdat uw naam wordt geprezen in deze wereld. En opdat wij ook deze wereld niet prijs zouden geven, maar in deze wereld uw naam zouden verheerlijken. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 108, vers 1 en 2. Dat zou je nou toch graag uit volle borst willen zingen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Gij zachte harp, gij schelle luid. Waakt op dat niets uw klanken stuit. Ik zal in de dageraad ontwaken en met mijn gezang de God, mijn God genaken. En dan het tweede. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volkeren, daar heb je het, hè, doen verstaan. Want uw goedertierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Zo groot is Gods goedheid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste werk. Verhef u boven hemels kringen en leer al de aard uw grootheid zingen. 1 en 2 van 108. We bewaren het woord van God in ons hart en we gaan heen in vrede en bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.